Onze hulp is de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. We gaan verder in deze dienst, gemeente, door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 121. 121. En we zingen met elkaar het eerste en ook het vierde vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. En ook het vierde. De Heer zal u steeds gadeslaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaart. We zingen dat voor de gemeente zelf, maar ook voor de vakantiegangers in ons midden. 121, 1 en 4. Samen luisteren naar de heilige wet van God en daarna de samenvatting die de Heer ons heeft geleerd. En we gaan ook zingen daarna Psalm 103, 2 en 3. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. En ook het derde, loof hem die u vergunt uw zielsbelangen en het goede tot verzadiging doet ontvangen. 103, 2 en 3. Naar de heilige wet van God en de samenvatting daarvan die de Jezus ons heeft geleerd. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is. noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult er voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, dat wil zeggen een jaloers God. Die de misdaad van de vader een bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht, degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, dat wil zeggen onnodig gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Dat betekent uw dorp of stad, niet uw erf, dorp of stad. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren, uw naaste huis. Gij zult niet begeren, uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze 10 geboden voor ons als volgt samengevat. Het eerste en grote gebod is dat ik de Heere mijn God zou liefhebben. Van ganse harte, van ganse zielen, van ganse gemoeden, met alle krachten. Dit is het eerste en grote gebod. En 2 hieraan gelijk is dat ik mijn naaste zal liefhebben, zoals mezelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen.
Thank you.
We gaan samen de Bijbel lezen, maar laten we eerst bidden om opening van ons hart, zodat we het echt begrijpen. Laten we samen bidden. Wij danken u, Heere God, dat we vanmorgen ook hier in dit kerkgebouw mogen samenkomen als uw gemeente hier in Vriezenveen. En we danken u hartelijk dat we als gasten die op vakantie zijn ook hartelijk welkom zijn. Dat is iets van de gemeente, maar dat is natuurlijk allereerst iets van u. Uw vleugelen zijn wijd uitgebreid. Zo heeft u het onszelf geleerd, Heer Jezus. We danken u daarvoor. Het is toch altijd weer iets onbegrijpelijk en ook heel wonderlijk dat u gekomen bent om zondige mensen zalig te maken. Wij mensen houden nog wel van andere mensen als ze vriendelijk voor ons zijn. En het wordt al moeilijker als ze tegen ons ingaan. En van onze vijanden houden is een hele opgave. Maar om onszelf in de dood te geven voor zondaren, ja, dat is nou alleen wat u gedaan hebt, Heer Jezus. En die liefde, daar gaat het altijd weer over als de verkondiging dan is en de evangelie mag klinken. Voor verloren mensen die het verkeerd hebben gedaan. Vaders en moeders, jongens en meisjes, opa's en oma's. En dat ze dan toch mogen ophoren dat u zegt, kom naar mij toe, vermoeide en belaste. En ik alleen zal je rust geven, want de zonde die je hebt gedaan, die vergeef ik je, als je het beleidt voor mij. En het last en het kruis wat op je ligt, dat wil ik verlichten. Ik wil je sterk maken, sterk in mijn kracht en gerust in mijn ontferming, zodat je het leven aan kan. Sterker nog, zodat alle dingen meewerken ten goede. En het zo werkt in uw leven dat u al meer gaat lijken zoals Adam en Eva waren zonder zonde. We willen van u bidden, Heer, als we straks de Bijbel gaan lezen, dat het voor ons open mag gaan. Voor de jongens en de meisjes, voor iedereen. Hier aanwezig en misschien ook thuis met ons verbonden, door middel van de kerktelefoon. En dat we precies begrijpen wat u tegen ons zegt. En dat er in ons hart heel duidelijk de vraag klinkt, waar kies ik nu voor? Kies ik nu voor God of tegen God? Wat is nu mijn leven? Is het nu een leven met de Heer Jezus of zonder de Heer Jezus? En dat dan die keuze in ons hart geboren mag worden bij ons allemaal. Ik wil niet langer op mezelf staan. Ik wil niet langer met mezelf leven. Ik wil met Christus en met God door het leven. Anders kom ik er niet doorheen en zeker niet uit. Dan ben ik voor altijd verloren. Heere God, wilt u dat geven? Aan de jongens en de meisjes, aan de vaders en de moeders, aan ons allemaal. Ook aan uw kinderen die hier zijn, die u al mogen kennen. Dat ze weer opnieuw mogen kiezen met heel hun hart. Omdat die genade en liefde van u er is, voor u. U kiest mijn hart. Dat het zo mag zijn. Geeft u ons een heel gezegend samen zijn, een gezegend uur. Als we de Bijbel lezen, twee stukken uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En dat uw Heilige Geest ons leert wat het betekent. En dat we het mogen meenemen als een grote schat in ons hart en in ons leven. En nooit meer zullen loslaten. Wilt u ons armen geven en handen. Om u te omhelzen en het evangelie aan te nemen, aan ons hart te drukken, u nooit meer los te laten. En u doet dat door ons vast te grijpen, zelf vast te grijpen door de Heilige Geest, door het evangelie, door de beloftes van het evangelie die ja en amen zijn in uw Heer Jezus. Schenk ons allemaal geloof en vertrouwen en zo ook, als dat in ons hart aanwezig is, gehoorzaamheid, mag u aan te gaan. Zegen ons en help ons, verhoor ons om Jezus wil. Amen. Er zijn twee schriftlezingen vanmorgen. Ik heb er speciaal nog één voor de kinderen bij gedaan. Zodat ze heel goed begrijpen waar het om gaat. De kern, het allerbelangrijkste. En daar gaan we eerst over lezen in Genesis 22. Genesis 22... Vers 1 tot en met vers 13. Daar is Abraham heel bang dat zijn geliefde enige zoon Isaac moet sterven. Maar uiteindelijk hoeft dat niet. God geeft een mannelijk schaap in de plaats van zijn zoon Isaac, zodat hij niet hoeft te sterven. En van die verzoening en van die genade moet Abraham leven en Isaac en wij ook. En als dat helder voor ons is, dan gaan we ook nog een stukje lezen uit Romeinen 8 vers 31 tot 39. Want in Romeinen 8 vers 31, daar staat op een gegeven moment hoe God is, namelijk dat hij zijn zoon niet heeft gespaard. Ja, hij spaarde wel de zoon van Abraham, maar niet zijn eigen zoon, opdat wij behouden zouden worden. Maar eerst gaan we lezen over Abraham. Genesis 22, vers 1 tot en met vers 13. Het heilige en onfeilbaar woord van onze God leidt tot u en mij, luidt tot u en mij vanmorgen als volgt. En het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht. En hij zeide tot hem, Abraham, en hij zeide, zie hier ben ik. En hij zeide, neem nu uw zoon, uw enige die gij lief hebt, Isaac. En ga heen naar het land Moria. En offer hem aldaar tot een brandoffer, dat wil zeggen helemaal verbranden. Op een van de bergen die ik u zeggen zal. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op en zadelde zijn ezel en nam twee van zijn jongens met zich. Dat is wel wat anders dan een vakantiereis. En Isaac zijn zoon en hij kloof de hout tot het brandoffer en maakte zich op en ging naar de plaats die God hem gezegd had. Aan de derde dag toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van ver. En Abraham zei tot zijn jongens, zijn helpers, blijf gij hier met de ezel. En ik en de jongen zullen heen gaan tot daar als wij aangebeden zullen hebben. Dan zullen we tot u weerkeren. En Abraham nam het hout van het brandoffer en legde het op Isaac, zijn zoon. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand en zijn beide gingen tezamen. Toen sprak Isaac tot Abraham zijn vader en zei, mijn vader. En hij zei, zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zei, zie het vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zei, God zal voor zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen ze beiden tezamen. En ze kwamen ter plaatse die hem God gezegd had en Abraham bouwde al naar een altaar. En hij schikte het hout en bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten en daarna dus te verbranden. Maar de engel des Heeren riep tot hem van de hemel en zei, Abraham, Abraham. En hij zei, zie, hier ben ik. Toen zei hij, strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat gij Godvrezend zijt en uw zoon, uw enige, van mij niet hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om en zie, achter hem was een ram in de verwarde struiken vast in zijn horens. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. Nou, daar gaat het nu om met het werk van de Heer Jezus, die sterft voor zondaren. En dan gaan we overlezen in Romeinen 8, vers 31 tot en met 39. Romeinen 8, vers 31 tot 39. Daar gaat de preek vanmorgen over. Als u goed meeleest, dan zult u zien dat er op een gegeven moment vier vragen worden gesteld door Paulus. En het is natuurlijk de bedoeling dat jij en u die vragen ook stellen. En dat je dan zelf het antwoord geeft. Want hij geeft het antwoord er niet bij. Hij verwacht dat u dat antwoord al kent. Dus ga het eens na voor jezelf en u ook. Vier vragen en wat geeft u voor antwoord erop? We beginnen in vers 31. Eerste vraag. Wat zullen we dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? 32. Tweede vraag. Die ook zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Anders dus als bij Abraham. Hoe zal hij ons met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Dat is de derde vraag. God is het die rechtvaardig maakt, wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is die ook opgewekt is, die ook de rechterhand God is, die ook voor ons bidt. En dan de vierde vraag. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard, gelijk geschreven is in het Oude Testament. Want om uwentwil worden we de ganse dag gedood en zijn we geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. Die is in Christus Jezus onze Here. Tot zover de schriftlezing uit Romeinen 8 en Genesis 22. Ja, ik herinner me nog heel goed, gemeente, toen ik als oud-geformeerd jongetje in de kerk zat, in Huizen, in Noord-Holland, dat dominee Van der Belt bij ons preekte, de vader van de dokter Van der Belt, professor Van der Belt inmiddels, en dat hij een klein rijmpje opzei. Romeinen 6, de les. Romeinen 7, het leven. Romeinen 8, de kracht. 6, de les. 7, het leven. 8, de kracht. De les van Romeinen 6, met Christus gestorven en opgestaan. Het leven, Romeinen 7. Het goede wat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade wat ik niet wil. Ik, ellendig mens. Hoe hou je het vol? Als je die twee dingen weet, met Christus gestorven en opgestaan, en toch doe ik het goede niet. Door de kracht van Romeinen 8. Door die vier vragen die we net hebben gehoord. Na te zeggen en het antwoord te mogen weten. Wat de Bijbel ons ook geeft. Nou, daar zal het vanmorgen dus over gaan. Over die vier vragen die Paulus stelt en die wij ook moeten stellen aan onszelf. En het antwoord, ik ga het dan nu uitleggen. Dat moet u ook paraat hebben. En dat moet natuurlijk echt zijn in uw hoofd en ook in uw hart. Daar zal het vanmorgen over gaan. We hebben het al met elkaar gelezen, de vier vragen, vers 31, vers 32, 33 en 34 is de derde vraag en 35 de vierde vraag. Het zijn dus vier punten, maar wees niet bang, het wordt niet zo'n lange preek. Het zijn vier kleine punten, net als altijd. Dus je hoeft er niet tegenop te zien als je jongen en meisje bent en denkt, wat gaat het lang duren? Nee, het valt best mee. We gaan eerst zingen, ter inleiding op de preek. En dat gaan we doen uit Psalm 80. Psalm 80, vers 1, vers 3 en ook vers 11. Neem Israël verder, neem ter oren, die Jozef kroos door u verkoren als schapen gunstig hebt geleid. Hoe lang, o Heer de legermachten, verwerpt gij toornig onze klachten, hoe lang verlaat gij ons in de nood? En spijzigt u ons met tranenbrood? Ja, er kan heel veel tegen zijn in je leven. Behoud ons, Heere, der legermachten, zo zullen we ons voor afwachten, zo knielen we altijd voor u neer, getrouwe herder. Getrouwe herder die ons niet slacht, maar een schaap, mannelijk, Jezus in onze plaats. Psalm 80, 1, 3 en 11. Thank you. Hoe begint Paulus? Hoe begint hij? Met een vraag. Vers 31. Heb u het gelezen? Wat zullen we dan tot deze of over deze dingen zeggen? Wij, wat zullen wij zeggen? Wie bedoelt hij met die wij? Hij bedoelt zichzelf en de Romeinen van toen, maar ook ons nu, nu wij het gelezen hebben. Wat zullen wij zeggen? Hij bedoelt dit. Ik mag weten hoe het zit. En u Romeinen die oprecht gelovig zijt ook. En u vanmorgen die gelovig bent en uw hart gekregen ook. U mag weten hoe het zit. Maar heeft u er ook goed over doorgedacht en beseft u wat dat voor de rest van uw leven betekent? Leeft u ook uit die dingen, iedere dag? De dingen die ik nu ga noemen, zodat u het uit zult houden in de strijd van dit leven. Strijdperk van dit leven, de strijd ook van het geloof. Dus waarom stelt Paulus vragen? Hij wil ons goed laten nadenken, dat wij die vragen met hem gaan stellen en het antwoord ook bedenken en dat op die manier het steeds meer eigen van ons wordt. Dat is het idee. Zodat we gaan reageren op de manier zoals God wil, in vertrouwen op zijn woord. Want die Romeinen daar en Paulus, en als u het heeft ontvangen, we mogen dan een gelovige zijn als dat zo is. We mogen dan de Heer Jezus Christus hebben leren kennen door de wedergeboorte, door de Heilige Geest. Maar dan zijn we er nog niet. Er moet ook nog geleefd worden. Iedere dag, je moet met jezelf leven, met anderen en met God. Je doet nog steeds dingen, goede en slechte, en je laat dingen na, goede en slechte. Je maakt dingen mee, je brengt dingen teweeg bij anderen en anderen bij u. En dan wil je wel je leven wijden aan God, maar lukt dat op die manier eigenlijk wel, in het echte leven? Lukt u dat? Lukt jou dat? Hoe gelovig en hoe gered je ook mag zijn, Romeinen, en dat waren ze, en dat was Paulus, en dat bent u als u in Christus geborgen bent, toch worstelen christenen met verdrukking. Staat hier met benauwdheid, met vervolging, met honger, met naaktheid, met gevaar en met het zwaard. En dat is niet alleen hier, maar dat was vroeger ook al, want hij haalt een tekst dan uit het Oude Testament, Psalm 44, was net zo. Waren ook allemaal slachtschapen, die gelovigen. Ze moesten toen en nu door veel verdrukkingen ingaan in de hemel. Nou, misschien voel je dat vanmorgen ook wel zo, en jij ook. Je voelt je soms net een vis die tegen de stroom moet inzwemmen. Dat is je leven. Dat kan. Het gaat op je werk niet zoals je wil, of op school. Misschien lig je wel overhoop met vrienden, of met familieleden, of met mensen in de kerk. Ja, juist omdat je weer Jezus wil volgen en de Bijbel wil gehoorzamen, dat kan heel goed. En misschien gaat het wel met je kinderen vanmorgen niet zoals je wil, of met je ouders, of schoonouders. En het kan ook zijn dat je je ouders heel erg mist, omdat ze er gewoon niet meer zijn, overleden. Wat is er dan een pijn uit het verleden wat je met je meedraagt in het heden? En wat kan je bang zijn voor de pijn die in de toekomst nog jou wordt aangedaan? Heb je dat ook wel eens? Dat je bang bent voor de toekomst? Het heeft de zonde eigenlijk veel kapot gemaakt, hè, in ons leven. Dat we zo bang moeten zijn. Wat trekt het diepe sporen, hè, de zonde? Wat is het anders dan in het paradijs, het leven tegenwoordig? Dat staat ook in dit gedeelte, vers 20. De schepping, staat er, is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die de schepping daaraan onderworpen heeft. Wie is dat? Adam en Eva. Wie zijn wij, nakomelingen van hem? Wij doen dat dus. Wij doen dat. Wij zijn de oorzaak van de doornen en distelen die gekomen zijn. Daarom heb u nog wel eens moeite met uw werk, meneer, mevrouw, Daarom is het pijn met het krijgen van kinderen. En niet alleen als ze gekomen zijn, maar ook als ze er zijn. Heb je dat ook wel eens? Bij het krijgen en bij het hebben, smart. Misschien kunt u er ook wel over mee praten. Toen is de ijdelheid de wereld ingekomen. Ijdelheid der ijdelheden, prediker. Dat bedoelt Paulus hier als hij zegt zinloosheid. Precies hetzelfde woord, alleen in het Grieks. De zinloosheid is toen gekomen. Het heeft allemaal voor nut. Wat gaat er allemaal niet mis in ons leven? En in het grote en kleine leven met je lichamelijke gezondheid, met je psychische gesteldheid. Wat kunnen de volkeren elkaar niet aandoen en de verschillende kerkverbanden? Ik ben altijd blij als het vakantie is, want dan kunnen ze wel bij elkaar in één kerk zitten. Dan is het in de natuur te droog, dan is het in nat. Dan is het kalf gezond en sterft de koe. Dan blijft de koe leven, gaat de kalf dood. We zijn allemaal niet mis. De schepping zucht, zegt Paulus, in barensnood is zij. Gezamenlijk, tot nu toe. En niet alleen dat, wij ook zelf, zegt hij er dan bij. Ook wij zuchten in onszelf vanwege die zonde. En omdat we nog niet verlost zijn, volkomen, ook als je gelovig bent. We zijn in hoop zalig. Maar de hoop die gezien wordt, is geen hoop. Het is nog niet onthuld wat we zullen zijn. Daarom zuchten wij. Ook als we gered zijn in onszelf. Wat zullen we... Komt Paulus dan uiteindelijk met de vraag, wat zullen we dan als het zo is, hè, met die scheppingen, met ons, wat zullen we dan tot die dingen zeggen als het zo is? Dat dat zo gaat in het leven, dat de zonde er nog steeds is, wat moeten we dan zeggen? Hoe zullen we het volhouden als het zo is? Hoe kan je ervoor zorgen dat... Dat geloof en die hoop en die liefde en die blijdschap en die vreugde, de bevinding van Gods kinderen, dat die in je hart blijft. Hoe kan je daarvoor zorgen? Gaat er maar zo uit. Heb je dat ook wel eens? Dan word je helemaal mur van binnen. Omdat je dat kwijtraakt. En dan lijkt het wel of je God ook kwijtraakt en alles mist en kwijt bent. Nou, zegt Paulus, hoe hou je het uit? Door nu de blik niet op jezelf te slaan. En ook niet op de omgeving en wat er allemaal gebeurt. In de grote en kleine wereld. Maar door opnieuw naar God te kijken en zijn zoon. En wat die nou hebben gedaan aan die zonde en aan die ellende die wij teweeg hebben gebracht. En als je dat weer helder hebt... Moet je jezelf corrigeren met al die negatieve dingen en gevoelens. En dan kom je weer uit op het pad wat God wijst. Zo wil de Heilige Geest in dit gedeelte ons de weg wijzen. Tegen onszelf met onze donkere gedachtes in. En daarom gaat Paulus die vragen stellen. Die moeten wij ook stellen. En daarna het antwoord. Hij legt ons vragen in de mond. Om ons de antwoorden te laten spellen. En zo het antwoord mee te nemen in ons leven. Nou, de eerste vraag, vers 31. Als God voor ons is, wie zal er tegen ons zijn? Besef dat, Romeinen, besef dat u die eenvoudig mag geloven. Als God voor u is, wie zal tegen u zijn? Wie is God? God heeft de hemel gemaakt en de aarde. Kan helemaal niemand. En hij houdt ze ook in stand. En God is ook degene, zegt Mozes, die ik voorbij heb zien gaan. Ik zag zijn achterste delen en toen riep hij iets uit. Dat heeft hij opgeschreven voor ons. Zal ik het aan u voorlezen? Wie is God? Heere, Heere, die de zonde straft. Nee. Heere, Heere, barmhartig, genadig, geduldig, rijk aan goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden. Dat is hem. Ja, gelukkig dat in de Bijbel staat dat u dacht dat het anders was. Daarna staat er pas die de ongerechtigheid en de overtreding en de zonde vergeeft. Ook nog. En als je dat allemaal niet gelooft, die de onschuldige niet onschuldig houdt. Dat ook. Maar begint hij niet mee. Dat is nou de God van ons verbond, die met u en met jou een verbond is aangegaan en daarom u gedoopt heeft. Niet vergeten, hè? Als die God, de hemel en de aarde die gemaakt heeft, onderhoudt en met u een verbond is aangegaan, als die voor u is. Als die voor u is, niet tegen, maar voor. Wat gaat er nou eigenlijk mis? Dan moet u nou eens bedenken, zegt hij. Dan gaan die zwarte gedachten weer wat weg en dan komt er weer licht. Vanuit de Bijbel, voor welke nare situatie of voor welke problemen u komt te staan. Wat mensen u ook aandoen of wat u anderen ook hebt aangedaan. Als hij voor u is, wie zal er tegen u zijn? Dan zal hij u wel raad geven hoe u verder moet. Dan zal hij u wel overeind houden, helpen als je gestruikeld bent. Dan zal hij u wel beschermen als je denkt ik ben onveilig. Dan zal hij u staande houden en gaande houden. Hij zal voor u weten te zorgen, dat kan hij wel. Als hij sterren kan maken en een maan en een zon waar niemand bij kan komen, dan kan hij ook u staande houden, denk je niet? Dat is de bedoeling. Dat moet je bedenken. Uw leven lang. Vrees niet langer. Hoeveel hindernissen er ook geweest zijn er nog zullen komen. Hoeveel er nog waar u bang voor bent. Duizend zorgen, duizend doden staat ook in de psalm. Kwellen mijn angst vallen gaat. Maar ik vertrouw op hem. Hij voert mij uit al die angsten en noden. Hij telt mijn omzwervingen waar ik ook ben. Als ik top in de auto en als ik het moeilijk heb terwijl ik de was doe. En als ik op de fiets naar school ga. Of thuis in het huis over waar dan ook. Hij ziet u op vakantie ook. En hij troost u. Hij zegt, als ik nou voor je ben, wie zal er dan tegen je zijn? Dat is de bedoeling. Dat is het eerste. Dan tweede vraag. Er staat in 32. Ook door de tweede vraag, die moet ook stellen. En het troostrijke antwoord moeten we ook meenemen. Voor onszelf en voor anderen. Vers 32. Hoe zal God, die zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons met hem niet alle dingen schenken? Ja, dat is een goede vraag. Paulus, hoe zal hij dat niet doen? Op geen enkele wijze natuurlijk. Zo bezien, als het zo is, ja, dan zal God alles wat goed is aan ons geven en niks inhouden. Want Jezus Christus gaf hij, die de verlossing voor ons aanbracht. Denk aan die ram in de struiken, in de plaats van Isaac. En als God zo is, omdat we het zelf niet kunnen, hij heeft dat bedacht. En Christus wilde dat. Ja, is hij dan niet goed? Natuurlijk. Dat kan niet anders. Hoeveel kinderen had God? 1. Wat deed hij daarmee dan? Zogenaamd offeren. Nee. Echt. Hij gaf me alleen maar een prikje met een mes. Nee. Doodsteken en verbranden. Brandofferen nog of voor de schuld voldeden aan uw eer toe kwam ik. Aan het kruis. Ik heb wel eens een boekje gelezen hoe gruwelijk dat is als je zo sterft. Gaan we vanavond niet over hebben vanmorgen. Professor Smallout, het is nog te krijgen. Kijk maar naar boekwinkeltjes.nl. Professor Smallout. Kun je precies lezen wat een kruis ging inhouden. Dat is echt een brandoffer. En heeft hij die gegeven, zijn enige kind, ja, voor die Romeinen, die eerst zondaar waren en tot geloof gekomen waren, voor u die geloven mag of nog geloven zult, daarvoor. Hij heeft zijn enige niet gespaard. Voor u en voor jou en voor mij. Wat is dat voor goddelijke liefde? Ja, er staat ook iets van in de Romeinenbrief. Hè? Paulus zegt er dit van. Mogelijk, zegt hij, mogelijk zal dat bij ons mensen bestaan. Hij twijfelt wel een beetje, want dat gebeurt eigenlijk bijna niet. Mogelijk zal dat bij ons mensen bestaan. Dat wij ons leven geven voor een ander. Ja, dat gebeurt wel eens. In het verhalen van de oorlog dat dat gebeurt. Een vader voor een zoon of een rabbi voor een jongen. In de kampen. Kan. Maar God bevestigt zijn liefde voor ons. Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog een goede jongen of een goede vrouw waren. Nee, zondaren. Dus voor de meest afschuwelijke tegenstander gaf hij zijn enige kind. Kan je dat begrijpen? Dat is nou de liefde van God. Toen wij zondaren waren, tegenstanders, gaf hij hem. En dan laat er al jaren over preken dat het zo is. Kan je dat nou ooit klein krijgen? Dat God ons zondaar liever heeft dan zijn enige geliefde zoon. Moet je zo van nadenken, zegt Paulus. Die vraag moet je meenemen in je leven. God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden om de wereld te veroordelen. Dat denk je wel, maar is niet zo. Maar omdat de wereld behouden zou worden. De wereld behouden zou worden. Wil je wereld? Dat gaat wel. Opdat u behouden zal worden. Wie in hem gelooft als zondaar en wereld wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft vanmorgen is al veroordeeld. Waarom dan? Omdat hij niet geloofd heeft in deze enige geboren zoon van God die God gaf. Dat is zo erg. Dat mag nooit meer gebeuren. Vandaar die vraag. Die moet u stellen. En nooit meer vergeten. Als je deze zoon van God verwerpt, verwerp je eigen redding. Dat is de grootste zonde die er bestaat. Dan is er ook geen redding meer mogelijk. Want de oplossing is er. En als je die wegwerpt, ja, dan kan je alleen maar verdoemd worden. Wat heeft het de Vader gekost om zijn enige kind te geven? Denk eens aan Abraham. Er werd niet zoveel gepraat hè, toen ze naar boven liepen. Zo gingen die beiden tezamen staan te telkens. Dan denk je, wat een geladen stilte. Wat zou die vader gedacht hebben? Wat zou die zoon gedacht hebben? Wat gaat er gebeuren? De spanning wordt heel hoog als je het leest. Wat zou Abraham gedacht hebben? Hij dacht, hij gaat dood, dacht hij. Maar God geeft hem terug, dat weten we uit de Hebreeënbrief. Dat kan die, hij maakt hem weer leven, dat dacht hij. Maar hij dacht wel dat het moest gebeuren. Wat is dat geweest voor Abraham? Wat zou het voor ons zijn als we ons kind moeten slachten en verbranden? Dat heeft God gedaan. Je kunt het toch niet begrijpen? Dat is toch onpeilbaar. De liefde van God. Nou, dat moet helder zijn. En dan de conclusie, hè? Want die hebben we nog niet gemaakt. Dan de conclusie. Als God dat dan gedaan heeft. Zal hij dan met hem niet al die andere mindere dingen geven aan ons? Natuurlijk! Dat moet het antwoord zijn. Natuurlijk! Als hij dat gaf, dan zal hij de rest ook doen. Dat kan niet anders. Weg met uw angst. Weg met uw ongeloof. God is nog niet klaar als u op Christus vertrouwt om aan u te geven. Hij wil nog meer aan u kwijt. U hebt misschien al veel ontvangen, maar er staat nog veel meer wat u gaat ontvangen. Er wachten nog bergen van zegen op u, want alle beloften zijn ja en amen in deze Christus. En heeft u er eens in geloofd, geloof dan opnieuw. En wees rijk met alle genade die u heeft aangebracht. Het is onuitputtelijk gewoon. God wilde hem geven. Kom dan toch en geloof toch. Vertrap God niet langer en stel uw vertrouwen op hem. Met hem zal hij alle dingen schenken, maar het Het belangrijkste, dat is hij. En dat moet voor u ook zo zijn. Dat is de rekenkunst van het geloof en de liefde. Nou, Paulus is nog niet klaar. Dat is de tweede vraag met het tweede antwoord. Even nog samenvatten. De eerste troost is dit. Als God voor ons is, dan kan er niemand tegen ons zijn. Dan zal geen tegenstand ons kunnen vernietigen. Zijn trouw is doorslaggevend. Als schepper en herschepper. Als verbondschap. Dat is één. De tweede troost. Niks wat goed is, zal ons uiteindelijk worden onthouden. Waarom niet? Omdat hij Christus voor ons gaf. Dus dat is doorslaggevend, de verlossing in hem. Alle dingen die erbij horen in ons leven, die zullen dan ook komen. Laten we dus goed beseffen, God beschermt ons, zegt Paulus tegen de Romeinen. En hij is onze weldoener voor de toekomst. Dat moet u vasthouden. Zodat u tegen uw diepste angsten in kunt gaan. En een antwoord hebt. Uit de woord van God. Maar hij is nog niet klaar. Ja, want er is nog iets, hè. Kinderen van God, die zijn ergens bang voor. Weet u waarvoor? Dit. Dat God hen uiteindelijk toch zal afkeuren. En dat God uiteindelijk toch zal zeggen, nee, ik kom niet in de hemel, ik ben niet goed genoeg. Je moet naar de hel. Zijn ze bang voor. Vreselijk bang. Als een zwaard hangt die afwijzing boven hun hoofd. Want ze willen de Heer Jezus wel navolgen, maar het lukt hen niet. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Ik vind deze wet in mij als ik het goede wil doen. Ik ellendig mens, zeggen ze dan met Paulus. En weet je wat er dan gebeurt? Dan komt er een stemmetje in hun hart waar ze heel bang van worden. Het is een zacht stemmetje, maar gaat steeds harder praten. Wat zegt dat stemmetje? Jij doet nog steeds zonde. En daarom is het niet echt. En als dat stemmetje steeds maar blijft klinken en ze het weinig in de Bijbel lezen en weinig preken, horen en geloven, dan wordt die stem steeds sterker. En dan wordt hun geweten wat al ziek is steeds zieker. Nou, we hebben allemaal al ziek geweten, of als ongelovig ook al, hè, want al was ons geweten maar zuiver, dan hadden we gelijk door dat we zondig waren en dat er maar één oplossing was, Christus. Maar we hebben niet eens door dat we zondig zijn, omdat ons geweten ziek is. Dus dat is het eerste wat de Heer ons moet leren. Als je weet vanmorgen dat je zondig bent, dat is het eerste. Dan mag je al blij zijn als je dat weet. Want dat is van God. Dat is niet genoeg. Maar dat is wel van God als je dat echt weet. Maar als je dan gered mag zijn en Christus kent, dan kan je geweten ook ziek worden. Weet je, meneer? Als je niet genoeg bewust bent van de totale goede verzoening van Christus, dat het genoeg is, dan word je geweten ziek. Dat stemmetje wordt dan steeds sterker. Heb je daar ook last van? Dat je voortdurend faalt in het navolgen van God en faalt in je liefde voor Christus. En dat er toch weer zonden komen die je niet wil. En dat gaat aan je knagen in je hart. Dat tast je geloof en je zekerheid aan. Dat brengt je aan twijfelen. Dan zeg je tegen jezelf, ik geloof vast niet echt. Mijn leven klopt nog helemaal niet. Hoe kan dat nou? Ik dacht dat ik wel geloofde toen onder die preek. En toen ik de Bijbel las en het zo mooi was. Over Christus. En dan komt er angst in je hart. Namelijk, het is niet genoeg als ik alleen maar in Jezus geloof. Dat is misschien niet genoeg. Dan gaat God straks toch zeggen, nee. Want je leven klopt er niet. Dat is niet goed genoeg. Herkent u dat? En Paulus weet dat christenen en hij zelf en wij falen. En hij weet hoe pijn dat doet. Dat je soms niet eens over kan praten met iemand. Zo pijn. En dat het heel erg is voor je geloof. En dat je dan bang bent, ik ben niet rechtvaardig in Christus voor God. Hij heeft me toch niet rechtvaardig verklaard vanwege Christus. En dan zegt Paulus de derde vraag. Meenemen in je leven. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de gelovigen? Nee. Tegen de uitverkorenen. Oh, dat is wat anders. Dat heeft wel met geloof te maken. Hè? Maar dat troost je niet als je zo aangevochten bent. Die in de tijd door het geloof in Christus zijn aanvaard en rechtvaardig verklaard, die worden hier getroost met de uitverkiezing. Dat is mooi, hè? Paulus die begint dus niet met de uitverkiezing. Hij begint met God en zijn zoon die hij gaf en dan pas met de uitverkiezing. Maar dan is het ook belangrijk, als je dat mag weten, dat het een troost is. U bent van eeuwigheid verkoren als u mag geloven in Christus. Dat moet u weten. En dat zal God nooit herroepen. Die effectieve genade die hij aan u gaf, zal hij nooit intrekken, want dat komt uit de uitverkiezing. Ah, wat een troost zeg. Precies, daar is het ook voor bedoeld. Nergens anders hoor. Daar is het ook voor bedoeld. En tot eer van God. En niet tot eer van onszelf. Dus wij mogen vanmorgen van de uitverkiezing gebruik maken in geloof. Precies, dat is de bedoeling. Als die eerste twee dingen maar helder zijn, hè, van God de schepper en de herschepper die zijn zoon gaf, dan, en als u daarop vertrouwt, mag u daarmee iets gaan doen. De troost van de verkiezing. Wie zal tegen de uitverkorenen van God beschuldiging inbrengen? Zal God dat dan doen bij zichzelf in zijn eigen plan of zo? Ik heb eerst een plan van eeuwigheid, dan ga ik ernaar veranderen. Nee, dat kan niet. Precies, dat kan niet. Dat is troostrijk. Dat staat dus vast als op onwrikbare steunpilaren, precies. Dank u wel, Heer, dat het allemaal in de Bijbel staat, hè? Heb je dat ook al een beetje als je dit leest? Nou ja, we kunnen het nog aan elkaar halen, dus daarom gaat hij nog even verder in vers 33 en 34. Hij zegt, ja, als God het is die rechtvaardigt, wie is het dan die verdoemt? Dus hij verbindt de verkiezing ook weer aan de rechtvaardiging. Als God de goddeloze rechtvaardigt en hij heeft dat gewild om Christus wil, dan kan niemand dat er niet doen. Die als alleroppervoogd deze vernedert, die verhoogt. Wie vernedert die? Christus. Wie verhoogt die? Die gelooft in hem. Dat zal die niet doen. Dan moet ik nog één ding aan u uitleggen. Dat is heel belangrijk. Even een zijstapje. Hoe kan dat dan bij God? Nou, in Nederland is het ingewikkeld. Als het gaat over de rechter en over de uitvoerder van de straffen en voor de boetes en zo, dat is allemaal gescheiden. En het koningshuis. Maar in de Bijbel is dat anders. De koning die geeft de wetten en die handhaaft het recht en die voert het ook uit. Hij geeft het recht, hij handhaaft het recht en hij voert het uit. Dat is ook niet zo. Dan heb je rechters voor en politie en koningen. Maar in de Bijbel is de ene koning, die doet alles. En dan gaat er misschien al een lampje branden. Als die ene koning een uitspraak doet, u bent gered vanwege Christus die in uw plaats stierf, dan handhaaft die koning dat daarna ook. Kan niet anders in de Bijbel. Die neemt er gelijk op voor die persoon. Die gaat zorgen dat het ook gebeurt. Zo moeten we deze koning hier zien, deze God die uitverkiest. Die handhaaft dat ook. Onmogelijk dat een koning het een doet uitspreken en het andere niet handhaven. Bij ons wel, want dat is de rechter, dat is de uitvoerder. Nee, mag natuurlijk niet voorkomen, moet ook in één overeenstemming zijn, maar het zou kunnen dat het met elkaar verschilt in ons land. Maar hier niet. Hij neemt het voor u op als hij die uitspraak heeft gedaan. Wie is het die verdoemt? Dat is dan de volgende vraag die er nog bij hoort. Geen uitverkiezing zonder God en zonder Christus. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is opgewekt is die voor ons bidt. Ook dat nog. Ja, natuurlijk. God de Vader zal nooit dat kruis te niet doen. En nooit die opstanding en ook nooit die voorbidding. Natuurlijk niet, dat kan hij helemaal niet. Dat is zijn eigen zoon. Dat hoort erbij. Dus als je bang bent en topt en twijfelt en aangevochten bent, dat God je verwerpen zal, dan moet je deze vraag stellen. En het antwoord erbij bedenken. Hij zal mij nooit meer veroordelen, want hij gaf zijn zoon. En hij sprak mij vrij en hij handhaaft dat tot het einde toe, tot ik in de hemel kom. En de nieuwe hemel en de aarde mag bewonen, want hij is koning. Dat betekent het, dat bedoelt Paulus. Hij stond op uit de dood, terwijl hij gestorven was met de zijnen. Stond hij op met de zijnen en hij bidt voor hen. Kom met uw nood vanmorgen. Wat heb je nou op uw leven? Vertel het tegen hem. Hij is naar boven om voor u te bidden. Altijd. En God wijst hem niet af. Dat is onmogelijk met zijn plannen, met zijn uitverkiezingen, met dat werk van Christus is. Hij zit aan de rechterhand van de Vader, pleitend op zijn volbrachte werk. Is er nou een man of vrouw vanmorgen die zegt, hier heb ik mijn zonde en hier heb ik mijn zorgen. Ga dan alsjeblieft naar hem. Maak het aan hem bekend. Hij wacht op u. Hij zit er nauwkeurig op toe dat u weer naar hem toe komt en het allemaal aan hem bekend maakt. Hij is het die ons heil bewerkte. En hij handhaaft dat voor ons. Geweldig. Hij had ons lief en nu heeft hij ons nog lief. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven en nu geeft hij zich weer. In de prediking. Door het duidelijk te maken. Hij zorgde voor ons toen en nu wil hij nog zorgen. We hebben de vruchten van zijn verlossingswerk in het verleden misschien wel mogen plukken onder de verkondiging toen de geest overkwam. En nou mag je weer plukken. U mag maar blijven plukken. Daar zorgt hij zelf voor, door de verkondiging, door het woord. Dat bestaat tot in eeuwigheid. Onze positie als christen aanvaard door Christus, door de Vader, zal nooit meer veranderen. Want wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? En tegen die God die die Christus gaf en tegen die Christus die dat werk deed. En nog nu voor ons bidden wil. Daarom, twijfel niet langer. Geef u opnieuw aan hem. En wijd u in liefde aan hem. Met de volle overgave van uw hart en van uw leven. Ten slotte nog een laatste vraag. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Ja, die naam komt wel vaak voor, hè, Christus. Nou, is terecht. We hebben allemaal aan hem te danken. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Even verder, in vers 39 staat er de liefde van God in Christus. Dus het is toch ook weer de Vader en de Heilige Geest. Geen beschuldiging kan ons onterven, hebben we nu geleerd. Van mezelf niet, van de Satan niet en van de wet niet. Want we zijn uitverkoren als we mogen geloven in Christus. En dan nog het laatste. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Nou, wat bedoelt Paulus? Nou, dit. Menselijke liefde. Ja. Je neemt je wel eens wat voor, hè, als je verkering hebt. Is goed. Heel mooi. Dat is ook van de Heer, als je van elkaar houdt. Je wilt verder gaan trouwen. Maar ja, als je getrouwd bent en gaat niet altijd zoals je dacht toen je verliefd was. Je krijgt een soort dia als je verliefd bent, dat bijna volmaakt is. Nou moet je heel even verder aan werken, in de kracht van God. Want het lukt vaak niet zoals je die dia zag, om het vorm te geven. Vraag maar aan je vader en je moeder, die zullen best wel eens vertellen wat niet altijd goed gaat. Wat ze wel willen, maar nou ja. Menselijke liefde neemt zich wat voor, maar kan het niet altijd volbrengen. Dat is het probleem. Daarom gaan er zoveel huwelijken kapot. Helaas ook in de kerk. Het is heel verdrietig als je dat meemaakt. Ze willen wel van elkaar houden, man en vrouw, maar soms gaat het niet meer en zijn ze gescheiden. En de vader en moeder, ze willen wel van hun kinderen houden, maar het lukt niet altijd en is er ruzie. En andersom, de kinderen willen wel van papa en mama houden, maar gaan niet altijd. Ik hoor soms de meest gekke dingen over de camping schreeuwen. En ook bij mij, van mijn erf. Van reformatorische mensen. Ze willen wel van elkaar houden, maar lukt niet altijd. Dan word je wel eens teleurgesteld in elkaar. Heb je dat ook? Je kan het ook niet aan een ander geven. Onze liefde is onmachtig als het erop aankomt. Maar Gods liefde niet. Daar eindigt Paulus mee. Die is almachtig. De Vader heeft ervoor gezorgd. De Zoon heeft ervoor gezorgd. En de Heilige Geest. Ze zijn één zelf al in die liefde. En nu gaan ze dat in Christus aan alle ware gelovigen die opnieuw geboren worden. Door de verkondiging, door de Heilige Geest. Ook geven. Een liefde die niet kan falen. Wat geweldig. Dat hebben we nodig. Wij falende mensen. En daar kunnen we het dan ook van leren. Om elkaar lief te hebben in de kerk. En als man en vrouw en als kinderen en als ouders. Het is vanmorgen de bedoeling dat u die vraag stelt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Ja, gelukkig niemand, want hij heeft mij lief. Als het alleen van mij lief afhing naar hem, dan ging het fout. Maar ik mag weten dat hij mij lief heeft. Dat is de bedoeling hier. En daarom word ik steeds sterker in mijn geloven in de liefde voor hem en voor elkaar. Ik heb het helemaal aan hem te danken. Zijn almachtige liefde. God de Vader verkiest. God de Zoon rechtvaardigt. Daar zorgt hij voor met zijn offer. God de Heilige Geest past toe. Hij begon er al mee toen u gedoopt werd. En tot de dag van vandaag werkt hij aan uw hart en werkt hij aan uw ziel en werkt hij aan uw leven. Wat een geduld heeft die Heilige Geest die uit de Vader en de Zoon voortkomt. Wat een liefde. De liefde die niet falen zal. Op hem kunnen we steunen. Op hem kunnen we bouwen. Romeinen 6. Met Christus gestorven en opgestaan. Als ik mag geloven. Romeinen 7. Het goede wat ik wilde doe ik niet, maar het kwade, ellendige mens. Wie ben ik? Hoe hou ik het vol? Romeinen 8. De kracht. Door deze vier vragen te stellen met Paulus en de Romeinen. En met alle ware gelovigen. En het antwoord aan uzelf te geven. En helemaal te steunen op God in zijn Zoon, de Heer Jezus alleen. Hij trekt u nu door dit woord en de Heilige Geest tot hem. Stribbel niet tegen. Geef u over. Vertrouw. Amen. Laten we gaan zingen daarvan. 73 vers 12 en 13. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Wie heb ik even een spuur omhoog? zullen leren danken voor dit evangelie. En we gaan ook voorbeden doen voor de zieken in het algemeen. Plaatsen voor de burgemeester, wethouders en gemeenteraad, vorstenhuis en overheid landelijk. Wereldwijd zendingswerk Israël, vervolgde christenen. Laten we de Heer danken en ook voorbeden doen. Heere God, we danken u voor de Romeinenbrief. En we danken u voor het evangelie wat zo bijzonder heerlijk onder woorden is gebracht door Paulus. Geleerd door u, Heere Jezus, door u, verhoogde zaligmaker. Wat een heerlijke, troostrijke dingen. En wat heeft Paulus dat ook weer tactisch gebracht, zodat ook wij die vraag gaan stellen en mee kunnen nemen in ons leven. Zodat we het antwoord mogen formuleren, zodat dat ons eigen gaat worden tegen alle donkere, mistige, wantrouwende gedachten in ons hoofd en hart. Als het gaat over u, o Vader de licht, en als het gaat over u, Christus, uw gewilligheid om zondaren zalig te maken, als het gaat over uw Heilige Geest, die al zo vaak klopt aan de deur van ons hart en leven, die al zo vaak gezegd heeft, toe jongen, geef nou je hart aan mij, meisje, jij ook, u ook meneer en mevrouw. En we hebben het maar nog steeds niet gedaan. En toch bent u nog degene die doorgaat met preken en evangelie ons voorhouden. Hoe groot is uw liefde, drie enige God. We willen het erkennen vanmorgen, allemaal zoals we hier staan en zitten. We hebben er geen van allen naar gemaakt, maar wat bent u getrouw en vol liefde dat u doorgaat daarmee om het ons voor te houden. Vergeef ons als we tegen u ingingen, Vader der lichten, tegen uw goede wet. Vergeef het ons, Heer Jezus, als we tegen u ingingen, tegen uw lokkende stem. Wend je naar mij toe, wordt behouden. En we het niet deden. Vergeef het, Heilige Geest, als we uw stem het zwijgen hebben opgelegd. Kom terug. Pas het aan ons hart toe. Dat we die woorden mogen meenemen in ons hart. Heer, wilt u ons troosten en versterken. We zijn zo bang om door u totaal vernietigd te worden. Verdoemd te worden. En dat we dan voor altijd ondergaan. Maar u zegt, als ik voor je ben, wie zal er tegen je zijn? En we zijn zo bang dat wat goed voor ons is, ons onthouden wordt. En u zegt, als Christus voor je gestorven is, zal ik dan niet alles met hem geven? En we zijn zo bang dat dat niet genoeg is, Christus, en geloven. En ons aan hem vastklemmen. En dan zegt u, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen? Want als u dat hebt gedaan, dat kwam uit de verkiezing voort. Dat had te maken met Christus, zegt u er gelijk bij, die stierf en opstond en nu voor ons bidt. Verkoren in hem dus. Vergeet het nooit. Wie zal beschuldiging inbrengen als God voor u is en als u verkoren bent en als Christus u lief heeft met een almachtige liefde? Twijfel toch niet langer. Niemand kan helpen. Hij alleen. En u, o Vader, wilt u toch leren dat al die donkere gedachten en ongelovige gedachten de achtergrond verdwijnen. Schenkt ons dat door de Heilige Geest, door uw woord, dat het nooit meer van ons afgaat, dat het meegaat, levenslang. Geef zodat we het goed mogen doorgeven aan anderen. Wegwijzers mogen zijn voor anderen, ook op de vakantie. Geen stop worden. Op weg naar u en het toekomstige leven, maar een wegwijzer. Help de jongens en de meisjes, de vaders en de moeders, de ouderen, de alleenstaande mensen, om heel hun vertrouwen op u te stellen, zich tot u te wenden, u na te volgen, zo dat bekeringsleven te leven. Het is niet naar, het is niet moeilijk. Het is alleen maar naar en moeilijk zonder u. Maar met u is het vrolijk en blij. Geen beter leven dan u te dienen. En elke keer vol vreugde en blijdschap in ons hart te worden vervuld met uw evangelie. We danken u ervoor. We doen voorbeden voor elkaar, voor het dorp, voor Vriezenveen, voor alle mensen die kerkelijk zijn en onkerkelijk. Bouwt u uw koninkrijk in dit dorp en zegen degene die leidinggevende functies hebben in dat opzicht. De wetgevende macht, de uitvoerende macht, help ze allen. Zegen ons ook, ons dorp als het, of stad als. Als er straks een boerenmarkt zal zijn met heel veel dingen die geoorloofd zijn, dat het ook goed mag zijn om daar te verkeren. Bewaar ons voor de zonde, als we er zullen zijn, en ook degene die daar achter de kraampjes staan. Zegen ons op in die aardse gewone dingen. Maar dat de grote schat van u toch ons een en al zal blijven. Wat een steun op uw alleen, Heer Jezus Christus. We bidden zo voor het vorsthuis, onze koning en onze koningin en de kinderen. En prinses Beatrix en alle anderen van ons koningshuis, zegen hen met uw genade. Houdt u hen in stand en geef ook dat dit geloof hun eigen mag zijn en mag worden. Van Paulus en de Romeinen en van ons. We bidden voor onze overheid, zegen haar. Help haar om goede wetten uit te vaardigen, zodat uw evangelie de voortgang mag hebben. Telkens weer opnieuw in de steden en in de dorpen. Wilt u het zendingswerk zegenen? God, alle mannen en vrouwen die daarin werkzaam zijn. Wilt u ze aangorden met kracht van omhoog en heel veel liefde voor de mensen om hen heen. En volharding, dat ze die vragen mogen stellen en de antwoorden ook voor zichzelf. Door uw Heilige Geest ook krachtig toegepast voor hen en anderen. We bidden voor Israël. Uw geliefde oogappel, dat volk. U was zelf een Jood, Heer Jezus. Eens zal gans Israël zalig zijn. Onze gebeden zijn in de voorzienigheid opgenomen. Daarom bidden we van harte. Bekeer Israël. Gans Israël zal zalig worden. We zien er naar uit. Het zal ook tot zegen zijn voor de kerk, ook voor ons. We bidden van alle vervolgde christenen. Wat kennen ze vaak veel van de kracht en van het geloof wat wij missen. Maar geef het ons en geef het hen en geef dat we van elkaar mogen leren. Zegen onze vakantie als we die nog hebben. En als het voorbij is, zegen ons met ons werk. Zegen onze huwelijken, zegen onze gezinnen, zegen onze kinderen, zegen onze ouders. Zegen al onze contacten. Zegen onze gemeentes. Dat we allemaal licht mogen zijn op de kandelaar. Een stad op een berg die niet verborgen blijft. We bidden het van u om Christus wil. En alles wat u gaf in hem alleen uit genade. Amen. We gaan nog met elkaar zingen. Psalm 147. 147 vers 6 is het laatste vers van deze morgendienst. Ik lees het dan in voor. 147 vers 6. De Heer betoont zijn welbehagen aan die nederig naar hem vragen, hem vrezen. Vol ontzag dienen betekent dat zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden en gestadig op zijn goedheid hopen, ook als het tegenloopt. Dat is de bedoeling. 147 vers 6. Thank you. zullen eindigen met een zegenbeker. O Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon, maak ons aan uw beeld gelijk, o Geest, zend daartoe uw troost, uw liefde neer. Zo zij u alleen drie enige God, alle eer. Amen.